Liefde gemeente, graag wil ik u nog herinneren aan de verenigingsavond aanstaande vrijdag. Dan hopen we om 7:00 te beginnen en we hopen elkaar allemaal daarbij te mogen ontmoeten. En de Heere geeft ons een gezegende opening van het verenigingsjaar. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar uit Psalm 51, het tweede vers, wat de kinderen van de middenbouw geleerd hebben voor vanmiddag. Psalm 51, vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het laatste Bijbelboek, uit het boek Openbaringen. En dan van het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 27, vers 3. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Openbaring 21 en daarvan de versen 1 tot en met 8. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalenden van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en oereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij tot u, omdat we buiten u niet kunnen. En laat dat zo in ons hart ook mogen leven. Dat dat het verlangen is om tot u te gaan. Zoals David het ook vanmorgen mocht zeggen, mijn zuchten is voor u niet verborgen. Te midden van al de nood en al de bestrijding was er een geopende weg naar u, Heere. Een weg die gij, o Heere Jezus Christus, door uw bloed hebt verworven. Een verse en levende weg. David mocht die weg kennen. Ondanks zijn afwijken. Ondanks zijn zonden. Ondanks zijn ongerechtigheden. Had hij van zijn kant wel dat recht verbeurd, Heere. Maar u bent de onberouwelijke Heere. U krijgt er nooit berouw van. Om uw kinderen te vergeven. Telkens weer. O, wat is dat een wonder, dat die verse en levende weg door u opengehouden wordt. Want wij sluiten hem telkens weer toe, Heere, door onze zonden. Maar u houdt die weg open. En wat is dat een wonder als we zo vanavond weer samen mogen komen, voor uw heilig aangezicht. En laat het dan een gedurig gebed mogen zijn. Niet alleen als we onze handen gevouwen hebben. En onze ogen gesloten hebben en we stil zijn voor u. Maar laat er ook een gedurig gebed opstijgen onder het zingen, onder het luisteren. Heere, wees in ons midden. Heere, werk toch door uw lieve geest. Heere, verlaat ons niet. Dat we zo ook u maar gedurig aan mogen kleven. Zoals u het zelf gezegd hebt, dat men altoos bidden zal. En niet ophouden, niet vertragen. Maar dat we telkens weer u zouden zoeken. O, laat er dan ook onder het preken maar een zucht naar boven gaan. Heere, open toch mijn oren en mijn hart. Heere, geef toch de dienaar te spreken woorden Gods. Geef toch dat de woorden me raken mogen. Dat ze ingang mogen vinden. Dat het woorden zijn die me mogen vermanen en vertroosten. Nadat ik van noden heb. Laat het levendwekkende woorden zijn. Heer, en dan bidden wij in het bijzonder voor uw kinderen. Als ze vanavond opnieuw mogen horen hoe ze vertroost worden door die heerlijke artikelen aan het slot van onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Heer, wat ligt daar toch voor uw kinderen een troost in? En wij bidden u, geef toch dat ze door dat geloof in deze heerlijke weldaden die gij schenken wilt, dat ze daardoor vertroost mogen worden, want uw kinderen, ze leven zo beneden de maat, Heren. Ze leven zo weinig uit dat geloof. Ze leven zo weinig in die blijdschap. Ze leven zo weinig getroost, Heren. Omdat ze het nog zoveel bij zichzelf zoeken. Omdat ze nog zoveel de wereld lief hebben. Heren, dat ze nog zoveel de zonden toelaten in hun hart. O, laten wij dan toch telkens mogen sterven, Heren. Zoals David vanmorgen stierf aan al het zijne. Om nu te leven uit u. Zoals hij het ook mocht zeggen, want, Heren, ik hoop op u. O, dan kan het, Heren. En geef dat we zo mogen leven, dat iets van die blijdschap en die vreugde en die troost van ons uit mag stralen, Heren. Dat ook anderen die nog onbekeerd zijn, heilig jaloers mogen zijn. Als ze ons zien wandelen met u. Als ons horen spreken over u. Als ons horen wandelen en gaan met u. Zoals eenmaal Henoch wandelde met God. O, Heren, laat er zo toch van uw kinderen een heerlijke en lieflijke geur van Christus mogen uitgaan. En dat zo uw woord daar vanavond dienstbaar mag zijn, om uw kinderen op te beuren. En al degenen die nog wandelen op de brede weg. Heere, geef toch dat ze vanavond eens zien mogen hoe nameloos arm ze zijn buiten u, Heer. Dat ze regelrecht op de rampzaligheid aflopen. Ja, rennen, Heer. Schielen kunnen worden afgesneden. En dan, Heer, wat zal dat dan wezen als we het moeten lezen en het wordt werkelijkheid. Die slotwoorden van de schriftlezing. En al daar zullen zijn de leugenaars. In die poel, Heer, die daar brandt van vuur en zilver. Het welk is de tweede dood, Heer. Als we daar een ogenblik bij stilstaan en we denken eraan dat er onder ons zouden zijn, Heer, die onder de bediening van het evangelie gezeten hebben en straks voor eeuwig verloren moeten gaan. Heer, dan grijpt een huiver ons aan. En wij bidden u, Heer, laat niemand uit de gemeente toch verloren gaan. Behoud ze allemaal. Doe het, Heer. We hebben er geen recht op. Het kan ook niet op ons. Maar zou je het willen doen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En geef dan toch dat uw kinderen bidden mogen, Heer. U aan mogen lopen als een waterstroom voor al de gemeenteleden die nog onbekeerd zijn. Dat een man nog mag roepen tot God voor bekering van zijn onbekeerde vrouw. Dat een grootmoeder nog mag zuchten voor onbekeerde kleinkinderen. Dat we nog mogen bidden voor de man die naast ons in de bank zit en onbekeerd is, Heer. Geef toch dat er zo een gedurig gebed mag opgaan. Voor onze jonge mensen, Heer. In de branding van deze tijd. Waarin ze schier allemaal meegesleurd worden, Heer. En wij smeken het u. Houd u ze vast, o koning. Als wij als vader en moeder ze niet vast kunnen houden. U kunt ze wel vasthouden. Daarom bidden wij u, hou ze staande, Heer. En de jonge mensen die u mogen vrezen, geef ze kracht en liefde. Om ook staande te blijven en ook te mogen spreken van de hoop die in hen is tot andere jonge mensen. Wil zo bij ons blijven. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Geef ons rondom het geopende woord en het troostboek der kerk een gezegende avond, Heer. Dat het merkbaar mag zijn in het luisteren en in het spreken dat u er bent. Zo dragen wij de hele gemeente aan u op. Wil gij in haar werken, allen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben, waar zorgen zijn. We leggen het alles voor u neer. Gedenk ons bredere kerkelijke leven. Ook als er allerlei vergaderingen zijn ter voorbereiding op de synode, dat al dat werk toch gezegend mogen worden. En laten die mannen broeders elkaar mogen vinden, Heer. Ook in de moeilijke dingen waar soms wegen uit elkaar kunnen gaan. Laat er toch een buigen zijn onder de schrift. En houd gij onze gemeenten. Heer, houd u de kerk bij uw woord. Zie zo op ons neer. Gedenk het werk van de zending wereldwijd. Maar ook de inwendige zending. Het werk van evangelisatie. Onder gevangenen. Denk ook aan allen die in de gevangenis zitten. O, wilt u ook geven dat die tijd een gezegende tijd mag worden. Als ze daar in contact komen met uw woord. Laat het dan tot een zegen mogen zijn in hun leven. Denk ook allen die dienen in het leger, in de marine, de luchtmacht, landmacht. Ook als we uitgezonden zijn. Heer, zegen ook alle dienaren van uw woord die daar werken. Denk ook allen die in de dienst der barmhartigheid werkzaam zijn. In de verpleging, in de verzorging. Laat ze het mogen doen als een liefdedienst. Dan denken we ook aan allen die in de goederee zijn, in de Samaritaan. En in de andere verzorgingstehuizen op het eiland. Ook als ze vanavond met ons meeluisteren, wilt u dan bij ze zijn? Ook als de gevolgen van de ouderdom zichtbaar worden. En misschien steeds meer vergeetachtig worden. O, laat dan een eenvoudig versregel nog mee mogen gaan. Zijn kracht mogen doen. Ook als de schaduw van de ouderdom valt. en misschien ons verstand in de nevelen gehuld wordt. Het is voor u toch niet te wonderlijk om door te werken. Waar wij misschien al niet meer mensen kunnen bereiken, kunt u ze wel bereiken. Wij bidden u voor de overheid. Wil gij ook daar werken door uw lieve geest? Geef dat onze overheid mag vragen. Heere, laat ons wandelen in het spoor van uw woord. Gedenk zo aan ieder die het van nodig heeft. Uw bondsvolk Israël. Heere, wij zien zo uit naar haar bekering. Geef dat we het volk van u toch steeds mogen opdragen. Omdat ze ook u mogen kennen, o Heer Jezus Christus. Denk ook al de volken daaromheen. Ze hebben hetzelfde nodig. Mogen ook bidden voor de Palestijnen. Voor hen die zuchten onder het juk van de moslim. O Heere, gedenk uw vervolgde kerk. Wat hebben ze toch veel te maken ook. Met die strijd, die onderdrukking, die marteling. Wilt u ze staande houden, lieve koning. Geef toch dat we ervoor bidden mogen, dat we niet vergeten zullen. Uw wegkwijnend volk. Sterk ze, Heere. Geef dat ze staande mogen blijven, te midden van de verdrukkingen. Zo komen wij tot u. Wij bidden het u. Breid uw koninkrijk uit. Wereldwijd. Maar ook vanavond. Hier in het midden van de gemeente. Onder hen die met ons meeluisteren. Doe het om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, wat kan er een vrees zijn als we denken aan het ogenblik dat we sterven moeten? Wat kan er benauwdheid komen als we op ons sterfbed liggen? We weten dat het sterven moet gaan worden. Wat kan er dan een benauwdheid der ziel zijn als we overpeinzen het moment dat we deze wereld zullen moeten verlaten en dat de uren van onze ontbinding aanstaande is? Dan denk ik ook aan Hiskia, toen hij die boodschap kreeg en toen het voor hem werkelijkheid werd uit de mond van de levende God Hiskia. Bereid je voor, want je moet sterven. Dan lezen wij van Hiskia. Toen keerde hij zijn aangezicht naar de wand en hij bad tot een Heere gelijk een kraan of zwaluw. Alzo piepte ik, ik keerde als een duif en mijn ogen hieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Hoe zou hij anders die rivier kunnen doorgaan, die doodsjordaan, als Christus hem niet voor zou gaan? Het is Bunyan die in de Christenreis ons laat zien dat velen van Gods kinderen daarmee te worstelen hebben, als ze daarbij bepaald worden en denken aan dat moment van sterven. Bunyan, hij beschrijft het, hoe Christen zijn levensweg heeft afgelegd. En hoe hij daar naderbij het hemels Jeruzalem komt. Maar dan, als hij de hemel ziet en het Jeruzalem, dan ziet hij dat er nog een rivier is die hem scheidt van dat Jeruzalem. En dan wordt Christen bezet met de vrezen des doods. Hij durft niet door die rivier heen. En hij vraagt, is er dan geen andere weg om in de hemelpoort in te kunnen gaan? Maar hij hoort het, nee Christen, er is geen andere weg den hemel in dan door die doodsjordaan. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Of zoals de dichter het berijmd zingt, wie is er die de slaap des doods niet eenmaal slapen zal? Wie redt zijn ziel van het graf? O, dat sterven, wat kan daar toch tegenop gezien worden? Het wordt wel eens zo uitgedrukt. Sterfkamers zijn de kraamkamers der eeuwigheid. In die kraamkamer, daar begint het eeuwige leven volkomen. En in die kraamkamer, daar wordt Christen nu binnengeleid als hij die doodsjordaan moet doorsteken. Er is als het ware de ruwe schreeuw van de geboortewee der zalige rust. Sterven. O, dat betekent alles los te moeten laten hier van dit leven. O, en dan wordt het zo menigmaal ervaren dat het waar is. Ai, hoe kleeft mijn ziel nog aan het stof? Ja, dan kan er bij het sterven wel eens harde gedachten komen over de Heere. Heere, waarom moet ik nu mijn vrouw al loslaten? Ik kan mijn kinderen niet overgeven. O, dat kan een strijd zijn van binnen, Heere. Hoe moet het toch als ik voor uw troon zal staan? Heere, kan ik wel bestaan? Als dan de Satan al je zonden voor ogen stelt en je geweten moet zeggen, ja, het is allemaal waar wat de duivel zegt, dat heb ik allemaal misdreven. O, Bunyan, hij weet het. Hoe dat daar gezift wordt in die uren, als de dood aanstaande is. En dan zien wij het ook, dat Christen die doodsjordaan dan toch doorgaat. Maar dat hij er ook in dreigt weg te zinken. Dat de golven van die doodsjordaan hem dreigen te overspoelen. En dan horen we Christen ook in die doodsjordaan uitroepen, ik ben gekomen in diepe wateren, een vloed overstroomt mij, al zijn baren slaan over mij heen. Dan tekent hij daar, dat de ziel het wel eens inleeft, zal ik ooit wel behouden aan de overkant komen? Zal ik echt ooit wel ingaan in die eeuwige gewesten? Oh, en dan als hopende daar niet geweest was, om het hoofd van Christen boven water te houden met de beloften Gods. Gewis hij zou omgekomen zijn in die doodsjordaan. Maar wanneer mag hij waarlijk triomferen in die doodstrijd? Wel, dat lezen wij ook zo kostelijk. Als hij plotseling uitroept te midden van die strijd. Ik zie hem, o dan. Op dat uur van sterven, als aan het oog naar boven mag slaan en het in verwondering uit mag roepen, ik zie hem, de Heer Jezus Christus. O, dan grijpt Christen moed, want dan ziet hij daar, aan de overkant van de doodsjordaan, zijn zaligmaker staan, met uitgebreide armen. En wat hoort hij dan? Zijn koning roepen, Christen, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Want als hij dan de Heere ziet en dat troostende woord hoort, dan krijgt hij weer vaste grond onder zijn voeten. En zo wandelt hij door de doodsjordaan heen en komt hij thuis, thuis in Immanuels land. Thuis in de eeuwige rust die er overblijft voor het volk van God. Geliefden, als je ook zo daarmee worstelt. Als je elke dag denkt aan dat uur van sterven. En er vrezen in je hart komt. O, als je elke dag bepaald wordt bij dat zondige bestaan. Zoals we dat vanmorgen iets van gehoord hebben. En je aangevochten wordt, o God, zal ik ooit u in gerechtigheid aanschouwen. Kom, laat je dan vanavond eens werkelijk troosten. Door het troostboek dat de Heere aan de kerk gegeven heeft. Laten we met elkaar gaan lezen. Zondag 22, waar ons gevraagd wordt in een tweeërlei vraag over de troost die er ligt in de opstanding en het eeuwige leven. Kom, lezen met elkaar. Zondag 22, vraag 57. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven, van stonden aan tot Christus, haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig zal worden? Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Gemeente, we willen heel eenvoudig stilstaan bij de laatste twee weldaden die de Heilige Geest schenkt. En dat is de zalige opstanding en het eeuwige leven. Zondag 22 bepaalt ons bij de laatste twee weldaden die de Heilige Geest tot troost van zijn kinderen schenkt. En dat is in de eerste plaats de zalige opstanding en in de tweede plaats het eeuwige leven. Zingen we daar iets van met elkaar uit Psalm 84 en daarvan het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen en ook de heerlijke belofte. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elkener zal in zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, de versen 3 en 4. En krijgt u de gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Zingen wij dat gemeente met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Zondag 22 is, om het zo te mogen zeggen, weer zo'n heerlijke parel die schitteren mag als het gaat over de troost die de Heere aan zijn kerk wil geven. Hierin zien wij terecht dat onze catechismus een troostboek genoemd wordt. Ik heb het zo even nog tegen de broederskerkraad gezegd, dat het mijn verlangen zo was ook bij het opgaan naar Gods huis. Heere, wilt u uw kinderen vanavond eens troosten? Want Gods kinderen, ze kunnen zo over de wereld gaan, troosteloos, met zoveel vrezen bezet, dat er zo weinig van Gods kinderen uitgaat. En daarom het verlangen dat de Heere je vanavond eens troosten mag. De vanavond is bovenuit getild mag worden, dat het ook in je omgeving bemerkt mag worden hoe goed het is om de Heere te dienen. Dat het eens gemerkt mag worden door de wereld en door onbekeerde mensen. Wat zijn die mensen oneindig rijk? Want die kunnen sterven en die kunnen God ontmoeten. En dat merk je nu reeds in hun leven. Want hun leven is niet meer op deze aarde, maar hun leven is in de hemelen bij God. Wat zou dat rijk zijn, gemeent, als de Heere zo vanavond in zijn goedheid nog eens wilde overkomen om je ziel te verkwikken, opdat je getroost dit huis verlaten mag in de wetenschap. Straks zal dit ook mijn vlees opstaan en mag ik delen in de eeuwige vreugde die God voor mij uit genade heeft weggelegd. Bij die troost willen wij stilstaan. De laatste twee weldaden die de Heilige Geest schenkt. In de eerste plaats de zalige opstanding en in de tweede plaats het eeuwige leven. Liefde gemeente, in die slotartikelen van de 12 artikelen, de belijdenis des geloofs, mogen wij zo heerlijk stilstaan bij het werk van de Heilige Geest. Als we beleden hebben, ik geloof in de Heilige Geest, mogen wij daarna zien welk een heerlijk werk de Heilige Geest doet. We hebben er vorige week bij stil mogen staan hoe de Heer Jezus door zijn geest en woord die kerk vergadert uit het ganse menselijk geslacht. En dat het nou juist die Heilige Geest is die die kerk verbindt aan Christus. Die die stenen verbindt aan het fundament. En die die stenen uit Christus die heerlijke weldaden geeft. Als daar zijn de gemeenschap der heiligen. Waarvan we gehoord hebben dat het allereerst een gemeenschap is met Christus. En dat uit die gemeenschap voortvloeit een gemeenschap met elkaar. En hoe de kerk mag weten dat hun zonden vergeven zijn, ja. Dat hun zondige aard, waar ze heel hun leven mee te strijden hebben, bedekt zijn door het dierbare bloed van Christus. En dan mogen we vanavond opnieuw gaan luisteren naar dat heerlijke werk dat de Heilige Geest schenkt. Dat hij nou zijn kinderen troost. En dat hij ze troost vanavond met die heerlijke wetenschap van de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ook die weldaden heeft de Heer Jezus voor zijn kerk verworven. En het is de Heilige Geest die die weldaden uit Christus nemen mag. En die het vanavond ook aan die kinderen van Christus mag uitdelen. Hij mag het vanavond aan u verkondigen, de Heilige Geest. Christus heeft voor u de opstanding verworven. Christus heeft voor u het eeuwige leven verworven. En daar mag u nou in delen. O, dat is nou het werk van de Heilige Geest. En daar is hij nou waarlijk een trooster in noden. Het is de apostel Paulus die er ons op wijst. Op dat eerste, die weldaad van de opstanding van het vlees. Als hij over Christus zo'n heerlijk getuigenis geeft en hij zegt, want Christus moet als koning heersen, totdat al de vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. En de laatste vijand die Christus overwinnen moet, die laatste vijand die hij onderwerpen zal, zo zegt apostel Paulus, is de dood. Die vijand. Die meest verschrikkelijke vijand, de dood, dat is de ergste vijand in het leven. Als wij sterven moeten, als wij aan de dood onderworpen worden, die vijand zal teniet gedaan worden door het werk van Christus. En wanneer we bij Golgotha komen, dan horen wij het ook. Als hij het uitroept, het is volbracht, dan zien wij daarin dat het werk volbracht is en dat hij gedaan heeft wat hij moest doen. En als hij dan gelegd wordt in het graf en dan ten derde dagen triomfeert, dan triomfeert hij over de dood. Dan zien wij dat wat hij op Golgotha verworven heeft werkelijkheid wordt. Want dan kan de dood Christus niet meer vasthouden. En dan is de opstanding van Christus uit de doden de vaste grond voor al de zijnen, dat ook zij eenmaal uit de dood zullen opstaan. Op de paasmorgen heeft Christus de dood overwonnen en is hij de eersteling die opstaat uit het graf. En met hem zal straks zijn ganse gemeente uit de dood opstaan. Wat troost u dan? Zo wordt gevraagd de opstanding van het vlees. Wat troost u dat? En daarin laat ook de Heidelberger zien dat ze weten, net als Bunyan eenmaal wist, dat er zoveel vrezen kan zijn als het gaat over die dood. Dat er zoveel benauwdheid kan zijn in het hart van Gods kinderen als ze denken aan dat uur waarop ze sterven moeten, waarop ze dit leven moeten verlaten. Als het werkelijkheid gaat worden dat ze die laatste adem gaan uitblazen en dat het dan werkelijkheid wordt dat ze gestorven zijn. Wat troost u dan? Op dat uur van sterven, vraagt onze Heidelberger, wat is dan uw troost? Als u dan gaat sterven, wel dan mag geantwoord worden, dat ik zal opstaan. Dat is mijn troost, dat ik weet dat de dood niet het laatste woord heeft, dat de dood mij niet vast kan houden, maar dat eenmaal dat graf zal opengaan, en ik op zal mogen staan. Tegenover de dood mag het geloof belijden. Ik geloof in de opstanding van het vlees. Wat betekent dat dan? Dat je zult mogen opstaan? Zo vraagt onze Heidelberger als het ware door. Wat houdt dat dan voor jou in? Dat je daar zoveel troost uit hebt? Wel belijdt dan de Heidelberger als hem daarover doorgevraagd wordt. Wel, ik mag weten, zegt hij, dat op dat moment, dat gewichtige moment, waarop ik mijn ogen sluit. En wanneer het leven uit mijn lichaam vloeit, dan mag ik weten dat ik van stonde aan direct, ogenblikkelijk, bij Christus mijn hoofd, in de hemel zal zijn. En dat is een heel belangrijk woord, jonge mensen. Als dat er heel nadrukkelijk staat, van stonde aan, dan wil dat zeggen, daar zit geen seconde tussen. Tussen het moment van sterven en bij Christus zijn. Dan zal mijn ziel opgenomen worden en bij Christus zijn. En u voelt het wel. Dit is duidelijk een veroordeling van de leer van Rome. Die zegt, ja, maar dat kan zomaar niet. Je kunt als zondig mens zomaar niet in één ogenblik in de hemel komen. Nee, dat gaat niet. Dat verschil is te groot tussen de heiligheid van God en zo'n zondig mensenkind. Eerst moet je in het vage vuur komen. Eerst moet je gelouterd worden. Eerst moet je gereinigd worden. Voordat je verschijnen kunt voor een heilig en rechtvaardig God. Nee, zegt onze catechismus. Nee, dat is niet waar. Of wat zijn er in de middeleeuwen? En misschien vandaag ook nog wel, dat weet ik. Maar velen in de middeleeuwen bedrogen met die leer van het vage vuur. En zijn ze daardoor bereid geweest om grote sommen gelds te betalen. Om zo kort mogelijk in dat vage vuur te zijn. En daarom was het een van de stellingen van Luther. Dat hij niet geloofde in het vage vuur. En daarom zegt ook onze belijdenis. Van stonden aan. Jonge mensen, waarom zou ook jij een groot bezwaar hebben tegen de leer van het vage vuur? Waarom zou je vanuit het woord kunnen zeggen dat dat niet waar is? Waarom kan het vage vuur er werkelijk niet zijn? Denk er eens even met mij over na. Waarom kan dat niet? En dat vraag ik ook aan Gods kinderen. Waarom kan dat niet? Waarom kan dat vage vuur er werkelijk niet zijn? Wel, dan zou je zaligmaker geen volkomen zaligmaker zijn. Dan zou dat betekenen dat zijn bloed niet volkomen reinigt van al onze zonden. Maar dan zou dat vage vuur nog een middel moeten zijn om mij volkomen rein te maken. Nee, zegt de ziel, dat is niet waar. Ik heb in Christus een volkomen zaligmaker. Daarom is er ook geen vage vuur nodig. Want de gerechtigheid van Christus is een volkomen gerechtigheid. Daarom geen vage vuur. En ook niet de dwaasheid die je tegenwoordig wel tegenkomt. Als er gezegd wordt bij advertenties. En je ziet het zelfs wel op rouwstenen staan, grafstenen. Slaap zacht. Oh, wat een dwaasheid, alsof een mens zou slapen. Nee, geliefden, er is geen soort schemertoestand waar zielen in een soort nevelachtige toestand rondzweven en wachten tot de dag van de wederopstanding alle dingen. Nee, zegt onze Heidelberger, van stonden aan zal ik opgenomen worden en bij mijn zaligmaker zijn. En in dat woord opgenomen zie je zo heerlijk dat de werk van Gods engelen die Gods kinderen dragen in een ogenblik van de aarde naar de hemel. Zijn gedienstige boden, ze zeggen het op het bevel van de koning. Haal mijn kind thuis, breng hem bij mij. O, en dan gaan ze. En dat is nou het wonder van sterven. Dan komen daar de engelen je sterfkamer binnen en ze wachten tot het laatste moment dat de dood scheiding gaat maken. En dan dragen ze je in tot aan de voeten van je gezegende koning. Van stonden aan zal ik worden opgenomen tot Christus mijn hoofd. Laten wij die leer toch vast mogen houden. Tegen alle dwaling in, ook van Rome. Juist in deze dagen, waar steeds meer de oecumene gepredikt wordt. Van gereformeerd en rooms, ja zelfs met de islam. Zoals we hoorden van een van onze overheidsdienaressen. O, dat we toch mogen zien dat het woord alleen de waarheid is. En dat we bij dat woord mogen blijven en bij de leer, de gereformeerde leer, zoals die van ouds ook in het leerboek der kerk aan ons is overgeleverd. Het is een leer die niet alleen door Rome bestreden werd, maar ook al in de dagen van de Heer Jezus Christus. Daar waren ook al mensen die twijfelden aan de opstanding. En dan weten onze kinderen wel waar ik aan denk. Wie waren dat? Wel, dat waren de Sadduceeën. Zij geloofden niet dat het lichaam op zou staan. En ze hebben geprobeerd de Heer Jezus met een strikvraag te verleiden en vast te zetten. Want ze hebben het gezegd, hoe kan dat nou eigenlijk, dat je opstaat? Want hoe zou dat dan moeten? En dan komen ze met de Heer Jezus in aanraking. En dan zeggen ze, wij hebben toch een vraag aan u. Hoe zit dat dan? Als er een man is die zijn vrouw is overleden. En daarna neemt hij zijn zuster om mee te trouwen. En ook die overlijdt. Uiteindelijk zijn al die vrouwen overleden en hij is 7 maal getrouwd geweest. Nou zegt u nou eens, wiens vrouw zal hij dan hebben in de hemel en wie zal dan met hem getrouwd zijn? En het lijkt zo logisch en het lijkt ook zo knap bedacht om de Heer Jezus vast te kunnen zetten in zijn geloof in de opstanding. Maar dan zegt hij radicaal, jullie dwalen. Want in de hemel zal geen huwelijk gesloten worden, maar zullen de kinderen God zijn als engelen in de hemel. Jullie weten de schriften niet, zegt de Heer Jezus. Want de schriften, en dat is in die dagen het Oude Testament, spreekt ons van de opstanding uit de doden. Jullie kennen niet de kracht Gods die het lichaam zal opwekken en de ziel thuis zal brengen. Maar niet alleen in de dagen van de Heer Jezus wordt aan de opstanding getwijfeld. Ook Paulus moet het uitroepen en zeggen, hoe komt het toch dat er onder jullie sommigen zijn die zeggen dat er geen opstanding der doden is? En wat dachten dan die dwaalleraars in die dagen, onder andere Hymenaeus en Philetus? Wat dachten zij? Ze zeiden nou wel, natuurlijk spreekt de Bijbel over opstanding. Maar daarmee wordt niet bedoeld de opstanding van dit lichaam. Maar dat is de opstanding door het geloof. Als je in de Heer Jezus gaat geloven, een nieuw leven ontvangt, gedoopt wordt en uit de dood overgaat in het leven. Dat is de opstanding. Maar daarmee wordt niet bedoeld dat wij ook straks door de dood heen zullen opstaan uit het graf. O nee, dat kan niet. En ook tot op de dag van vandaag blijkt het hoogst actueel deze geloofsbelijdenis. Want wij horen en lezen dat er zelfs predikanten van gereformeerde huizen zijn die niet meer geloven in het bestaan van hemel en van hel. O, wat verschrikkelijk als wij in die netten van dwalingen gevangen zitten. Want wat zegt dan de apostel Paulus wel, dan is je geloof ijdel. Hij zegt, want Christus' opstanding, dat is het fundament van de zaligheid. En als Christus niet opgewekt is, zo is je geloof ijdel en is onze prediking ijdel. Want dan hebben wij als het ware niets te prediken. Als wij niet prediken dat Christus is opgestaan en dat hij de dood heeft overwonnen. En dat in hem ook straks al zijn kinderen met hem zullen opstaan en eeuwig hem zullen dienen. Wat hebben wij dan nog te prediken? Niets, zegt apostel Paulus, dan is je prediking ijdel. En dan kan ik beter stoppen, gemeente, met verkondigen van dat woord van God. Als dat niet geloofd wordt, dat Christus is opgestaan en dat met hem al de zijnen zullen opstaan. Ja, dat alle mensen straks zullen opstaan. Die leer is een leer, zo zei ik reeds, vanuit het Oude Testament, zo helder en zichtbaar. We hebben het met elkaar gezongen. Psalm 84 is het pelgrimslied van de pelgrim in die dagen. Maar ze is daarin ook voor de Nieuwtestamentische kerk het pelgrimslied van de pelgrim op weg naar Sion. En wat hebben we dan gelezen? En een iegelijk van hen zal in Sion voor God verschijnen. Daarin mogen we al iets zien oplichten van het leven na de dood. Maar ook in Psalm 73, wat we straks met elkaar zullen gaan zingen, Daar mag hij het ook zeggen, ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Daar mag ook de dichter het zingen, Asaf. Heere, straks zult u mij thuis halen in uw heerlijkheid. En ook in Psalm 68 horen we het van. Dat hij zegt dat er zelfs uitkomsten zijn bij de Heere tegen de dood, ja, hij heeft de dood verslonden. En nog meer zichtbaar wordt het natuurlijk in het Nieuwe Testament. Als het licht van de Heilige Geest volkomen doorbreekt. Oh, dan is het Heer Jezus die als eerste daar al op wijst. En het meest nadrukkelijke daarop gewezen heeft. Van al degenen die op aarde gewandeld hebben. Is de Heer Jezus degene die ons het meest bepaald heeft bij hemel en hel. Bij leven en bij dood. En dan denk ik aan die indrukwekkende gelijkenis van die arme Lazarus en die rijke man. O, als ergens zo duidelijk gemaakt wordt door de Heer Jezus het eeuwige leven en de tweeërlei bestemming, dan is het wel in deze gelijkenis. En de bedelaar stierf en werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Zo mocht hij van stonden aan met zijn ziel bij de Heere zijn. Maar het is de Heer Jezus zelf ook die het vervolgens belooft aan die moordenaar aan het kruis. Die daar in de nood uitriep wetend, straks zal ik verloren zijn. Straks zal ik in de eeuwige rampzaligheid zijn. En vanuit die nood roept hij tot de zaligmaker. Waar boven zijn hoofd geschreven is de koning der Joden, Jezus. En hij roept het uit, Jezus, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk, waarvan gij koning zijt, zult gekomen zijn. Wat zegt dan de Heer Jezus? Man, ik troost je, waarmee? Met de opstanding, want heden zul je met mij in het paradijs zijn. Wat een troost. Voor deze man, hij zou niet sterven, maar leven, eeuwig leven. O, dat mocht ook Stefanus geloven, toen de stenen op hem vielen en het uur van sterven aanstaande was. Toen zei hij het Heere, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen mocht hij geloven nog een ogenblik en mijn ziel zal gedragen worden in de hemel. Dan zal ik bij hem zijn die ik zien mocht, staande aan de rechterhand. Dan zal ik zijn bij Christus mijn hoofd. Ja, dan is het ook tenslotte de apostel Paulus die het uit mag roepen, want ik word van tweeën gedrongen hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, dan dat is zeer verre het beste. Bij de Heer Jezus zijn, dat is mijn verlangen, zegt Paulus. Daar zie ik naar uit. En dat is het allerheerlijkste, om bij hem te mogen zijn. Van stonden aan zal mijn ziel opgenomen worden in de hemel bij Christus. Maar het gaat verder, het gaat dieper, het wordt heerlijker, want er staat niet wat gelooft gij van de opstanding van de ziel, maar wat gelooft gij van de opstanding van het vlees? O, het is als het ware of onze Heidelberger gezegd heeft, ja, dat eerst de ziel, maar ook, of daar dan ook direct als het ware alle nadruk op valt, maar niet alleen mijn ziel. Maar ook mijn lichaam, mijn vlees zal bij de Heere zijn. O, dit lichaam dat nu in verderfelijkheid gezaaid wordt. Dat lichaam dat in de groeven der vertering neerzinkt. Met dat lichaam zal ik straks God mogen verheerlijken. Voelt u de verwondering, maar ook met mijn vlees. Niet alleen mijn ziel. Maar ook dit mijn lichaam, dit door de zonde aangetaste lichaam. Dit lichaam zal ook de Heere aanschouwen. En nou ga je goed begrijpen, gemeente, waarom dat een troost wordt. Want dan zien wij in onze gedachten Job daar zitten op de mestvaalt. Job die alles kwijt is. Zijn bezittingen, zijn kinderen en ook geestelijk zijn vrouw verloren heeft. Daar zit hij alleen, ook zijn vrienden. Ze kunnen hem niet begrijpen, ze beschuldigen hem. Daar zit hij helemaal alleen. Het is als het ware nog een geraamte die daar zit. En als je dan zou vragen aan Job op de mestvaalt: Job, wat is jouw troost? O, hoor dan wat hij zegt, want ik weet, zegt hij, op de mestvaalt, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij naar mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Daar horen wij, midden uit het Oude Testament, het geloof en de troost in de opstanding van het vlees. Job geloofde dat hij met dat afgemartelde lichaam, dat lichaam zo ziek, zo zwak, zo uitgemergeld, met dat lichaam waarvan hij wist dat het straks zelfs doorknaagd zou worden, tot ontbinding zou overgaan. Hij zegt, met dit lichaam zal ik God aanschouwen. Daar zie je het geloof en de troost triomferen over het lijden heen. Dit weet ik, dat ik straks met deze mijn ogen God zal aanschouwen. Dit lichaam dat aan de zonden is onderworpen, met dit lichaam zal ik God aanschouwen. En dat is een onbegrijpelijk wonder. De Sadduceeën, ze konden het niet begrijpen. En soms kan ik het ook niet begrijpen, gemeente. Als je er een ogenblik over nadenkt, als je weet dat er niets meer van je lichaam overblijft. En dan wordt het soms wel eens geschokt, gemeente, als ik dat dan hoor. Dat er graven geruimd worden. En dat er een groot massagraf gegraven wordt. Waar al die weenderen bijeengeworpen worden. Oh, dan is het de Satan die van binnen mij sart en zegt: geloof je nou werkelijk? Geloof je dat nou echt? Dat al die mensen zullen opstaan? Oh, dan komt die twijfel naar boven. Als je leest van die atoombom op Hiroshima, waarvan die mensen niets is overgebleven, al die miljoenen mensen, tot stof vergaan. Oh, dan was het wel eens op urk als je hoorde van mensen die niet meer teruggekwamen van de zee, die een zeemansgraf gehad hadden, nooit meer gevonden, in de zee vergaan. Geloof je nou echt? Geloof je het nou werkelijk? Dat al die mensen zullen opstaan. Als je dan leest van aardbevingen, waar mensen onder het puin begraven worden, ter aarde nederdalen. Geloof je het dan echt, dat ze zullen opstaan? Voelt u, gemeente, hoe dat geschud kan worden? En hoe dat de Sadduceeën zeggen, het kan toch niet waar zijn? En hoe de moderne wetenschap zegt, dat kan toch niet waar zijn? Ja, hoe mijn ongelovige hart zegt, dat kan niet waar zijn. En toch is het waar. Waarom? Omdat God het zegt. En omdat God het beloofd heeft, gemeente. Daarom is het waar. En daarom mag ik het bij tijden geloven. Dat het waar is. Dat ik straks, gemeente, met deze ogen mijn zaligmaker volmaakt zal aanschouwen. Omdat mijn dierbare zaligmaker dat beloofd heeft. En zal hij het dan niet doen, gemeente? Ook al zegt mijn verstand, het kan niet. En al kan ik het niet geloven als ik al die dingen lees. Het is nochtans waar. Want hij heeft het beloofd in zijn woord. Hij zal het doen. Want in zijn opstanding heb ik het zekerste onderpand. Dat ook dit mijn lichaam zal opstaan. Paulus, hij mocht het ook geloven. Dat heerlijke wonder. Dat hij met dat lichaam vernieuwd op zou staan. Jawel, want dat is waar. Het zal een vernieuwd lichaam zijn. Het zal een verheerlijk lichaam zijn. Het zal een lichaam zijn dat aan Christus gelijkvormig is. Luister maar wat apostel Paulus ons daar zo heerlijk in onderwijst. Die ons vernederd lichaam zal veranderen, opdat hetzelfde lichaam gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werkingen waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. God de Almachtige, hij is machtig om uit dat graf, gemeente. En misschien heb je er wel eens bij gestaan dat ze een graf geruimd hebben, dat er niets meer te zien was. Misschien enkel nog een schedel. Maar dat het dan de kracht van God is om te zeggen, leef. En op dat moment, geliefden, als de bazuin zal slaan, zal die schedel vol zijn met hersenen. Zal ik mijn armen en mijn benen terugkrijgen. En zal ik uit dat graf opstaan. Dan zal de zee haar doden weergeven. Dan zal de aarde die gescheurd is opengaan. En zullen ze allemaal opstaan. Door de kracht Gods. En zullen zij een lichaam hebben dat niet meer sterven kan. Een lichaam aan Christus gelijkvormig. O, zo wonderlijk. Dat lichaam van Christus. Hij heeft het ons getoond na zijn opstanding. Een lichaam dat herkenbaar is. Ze konden zijn littekenen zien in zijn handen. Ze konden zijn littekenen zien in zijn zijden en zijn voeten. Ze zagen het. Dit is Jezus Christus. Maar ook een verheerlijkt lichaam. Want hij werd zomaar opgenomen. Hij kon met dat lichaam door een deur. Wonderlijk, heerlijk lichaam. De apostel, hij kan het ook niet begrijpen. En hij zegt het ook eerlijk. Het is voor mij ook te wonderlijk dat ik dat bevatten kan. Dat dit mijn lichaam, dat nu sterfelijk is, onsterfelijk zal worden. En dat wat nu onmogelijk is, dat ik nu met mijn ogen God aanschouwen kan, dat kan niet. Want daar is hij volmaakt heilig voor. Dat zou ik niet kunnen verdragen, maar dan kan ik het wel verdragen. En dan mag ik hem zien van aangezicht tot aangezicht. Ik kan het niet begrijpen, zegt de apostel. Luister maar wat Johannes zegt. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. O, de apostel, hij zegt het, het is ons nog niet geopenbaard. We weten het niet hoe dat zal zijn. Het zal zo wonderlijk en heerlijk zijn. Ik kan het niet zeggen. Maar dit kan ik wel zeggen, zegt Johannes. Dat we aan Christus gelijkvormig zullen zijn. Het is als het ware een geheim, waarvan we de kern als het ware mogen weten. Maar hoe het zal zijn, ach, zegt Johannes, daar schieten woorden voor tekort. Dan zal ik een gereinigd lichaam ontvangen. Dan zal het verenigd worden met mijn ziel. En dan zal ik volkomen God groot maken. O, geliefden, dan hoeft Jacob in de hemel niet meer te hinken. En dan mag Mefiboset in de hemel springen als een hert. Die tweede zegen, die daar zo heerlijk aan verbonden is, volgt als het ware vanzelf. Want dan wordt er gevraagd, wat schept gij voor troost uit het eeuwige leven? En dan zie je als het ware dat onze Heidelberger zegt, schep nou eens moed. Schep nou eens hoop en verwachting uit dat geloofstuk, het eeuwige leven. Wat voor troost schept gij uit het eeuwige leven wel? Dan klinkt het antwoord dat, aangezien ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Geliefden, ook daarin ligt weer zo'n onderwijs, zo'n verrassend onderwijs, zoals we dat ook vorige week gehoord hebben, dat de gemeenschap der heiligen toch allereerst gemeenschap is aan Christus. Zo denken wij bij het eeuwige leven. bij dat laatste zinnetje van onze geloofsbelijdenis, dan denken wij allereerst natuurlijk aan het eeuwige leven hierna. Dat zul je ook direct antwoord krijgen van een catechisant. Als je vraagt, wat is het eeuwige leven? Dan zal hij zeggen, dominee, dat is het hemelleven. Of het leven in de rampzaligheid. Maar daarin laat ook onze catechisme zien hoe ze getrouw is aan de schrift. En hoe ze ons ook wil onderwijzen. Dat de troost niet ligt in het leven dat komen gaat. Maar dat van dat eeuwige leven nu al zo'n heerlijke blijdschap uit mag gaan. Want aangezien ik nu het beginsel der eeuwige leven in mijn hart gevoel. Nu mag ik reeds weten eeuwig leven te bezitten. En dat geeft mij nu hier in dit leven reeds zo'n beginsel van vreugde. Wat ik straks volmaakt zal mogen smaken, daar mag ik nu reeds iets in beginsel van smaken. Van dat grote wonder dat de Heere naar mij heeft omgezien. Dat hij mij tot leven gewekt heeft. Dat hij mijn zonden vergeven wil. Dat hij mij aannemen wil tot kinderen. O, die heerlijke weldaden. Die voortvloeien uit de gemeenschap met Christus. Die geven mij nu reeds zo'n vrede. Die geven mij nu reeds zo'n blijdschap. Nu mag ik reeds iets smaken van wat ik straks volmaakt in de hemel smaken zal. Een beginsel van die eeuwige vreugde mag ik nu reeds hier smaken. Dat is het in de eerste plaats. Maar het betekent ook dat die eeuwige vreugde die ik nu ook smaken mag hierin bestaat. Dat ik een vreugde heb. Niet alleen te mogen weten dat ik met God verzoend ben, maar ook een blijdschap in mijn ziel heb om te wandelen in de wegen des Heren. Dat de Heere mij nu door zijn Heilige Geest bekwaam maakt om heilig te wandelen. Dan heb ik een intense vreugde in het doen van zijn heilige wet. Dat is ook wat onze catechismus hier bedoelt. Dat we een beginsel van die vreugde hebben, namelijk om heilig te wandelen. Want dat zullen we straks toch in de hemel doen. Heilig wandelen zonder zonden. Wel, als je dat straks mag gaan doen, dan heb je er toch hier ook al reeds vreugde in. Dan is dat toch ook je verlangen om heilig te mogen leven. Om de zonden te mogen doden. En om Christus gelijkvormig te worden. Ja, dan zegt ook daar de psalmdichter van, uw inzettingen zijn mij geweest gezangen ter plaatse, mijner vreemdelingschappen. Uw inzettingen, uw wet, ze is als het ware een lied uit mijn hart. Liederen die zing je in blijdschap. Wel, zo is er blijdschap en vermaak in Gods wil. Luister maar eens, gemeente. Hoe dat zo mooi onder woorden wordt gebracht in Psalm 119 vers 24. Leg daar ook je leven maar eens naast, ook als we avondmaalganger zijn. Kennen we dan ook dat beginsel der vreugde. Niet alleen die blijdschap in het smaken van de vrede die Christus bereid heeft. Maar ook in het verlangen om te leven naar zijn heilige wil en wet. Hoor eens wat de dichter van Psalm 119 zingt. Ik zal uw geboom, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die, mijn allergrootst gewin. Ik grijp erna en zal er heil uit wachten. Ik heb ze lief en zal met hart en zin al hetgeen gij ooit hebt ingezet, betrachten. Daar heb je nou al een smaak, een beginsel van dat hemelleven. Die eeuwige vreugde begint hier al. En die wordt gesmaakt in het wandelen in Gods wegen. Heb je er ook zin in? Is het ook de lust van je hart om zo te mogen wandelen tot eer van je koning? O, dan is het zo'n troost. Waarom een troost? Wel omdat je zoveel nog struikelt in de zonden. Dat je moet zeggen, het is waar. Het is waar, ik struikel nog zoveel. Het is waar dat het maar een beginsel is. En dan mag je daarin je troost vinden. Dat je zegt, en straks, Heere, Dan zal het volmaakt zijn. Hier een beginsel van die eeuwige vreugde. Maar straks mag ik volmaakt u dienen, Heere. Is dat nou het verlangen van je ziel? Om verlost te worden. Ontbonden te worden van de macht van de zonde. Die hier in beginsel gebroken is. Maar die je nog zo vaak doet struikelen. Waar je nog zo vaak moet ervaren dat die zonden telkens weer de kop opsteken. Is er dan een heimwee naar dat beginsel volmaakt te mogen bezitten. Namelijk om hem volmaakt te mogen dienen. Daar straks in dat hemelleven waarvan onze catechismus beleidt. Met de woorden van de apostel Paulus. Waar apostel Paulus het bedoelt als het gaat over het evangelie. Gaat hier de Heidelberger die woorden van Paulus toepassen op het hemelleven en zeggen ze, geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord en het is geen mensenhart opgeklommen wat God bereid heeft voor hem die hem lief hebben. O, daar mag Paulus zeggen, dat is het geheim van het evangelie. Dat is nooit in mensen hart opgeklommen. Wat de Heere gewerkt heeft door zijn lieve zoon. Wel, zeggen onze catechismus, dat gaat volmaakt in vervulling. Als ze straks Christus, de bron en oorsprong van het evangelie, mogen aanschouwen. Dan kunnen we het alleen maar uitdrukken om het zo te zeggen in negatieve woorden. Dat heerlijke hemelleven. Och, dan zegt Johannes, de dood zal er niet meer zijn. Geen rouwklacht zal er meer zijn. Geen stervend verdriet zal er meer komen. En God zal al de tranen van de ogen wissen. Daar zal geen gekrijt meer zijn. Geen moeite. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Ja, wat is het heerlijkste. En ik dacht eraan bij het lezen. En God zal zelf bij hen zijn. En hun God zijn. Dat zal de hemel uitmaken. God zal altijd bij mij zijn. God zal mij nooit meer verlaten. En ik zal God nooit meer verlaten. Dat wordt het wonder. Altijd bij mijn God en Goël zijn. Heerlijk leven wordt ons getekend. Van de straten van goud, daar zal het lam de kaars zijn. Daar zal geen duisternis meer wezen. De zonden zal er geen kracht meer oefenen. Daar zal ik eeuwig, zo zegt onze catechismus, hem eeuwig groots maken. Eeuwig zal ik hem daar mogen prijzen. Daar zal het zijn wat Johannes hoorde. Amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte, zij God, in alle eeuwigheid. Daar mag je de kroon der overwinning leggen aan de voeten van het lam en mag je hem eeuwig danken, volmaakt, mag je hem eeuwig verheerlijken. Ja, mag je hem eeuwig zien en aanschouwen. En zul je er nooit genoeg van krijgen om je dierbare koning en het lam te mogen aanschouwen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Liefde gemeenten, wat een troostboek. En wat een troost geeft de Heilige Geest hier aan zijn kinderen. Ben je er vanavond even bovenuit getild. Boven het lijden van deze tegenwoordige tijd. Heb je er iets van gevoeld dat het niet te waarderen is. Tegen de heerlijkheid die wacht voor al Gods kinderen. Verlang je erna. Zou ik het eens zo heel eenvoudig mogen vragen, gemeente. Wil je naar de hemel? Of wil je naar Christus? Waar wil je naartoe? Zeg het eens. O, dan is er een ziel die ik hoor roepen. Ik wil naar Christus toe. Ik wil naar mijn zaligmaker toe. Hem wil ik beminnen. Hem wil ik volmaakt dienen. Hem wil ik volmaakt liefhebben. Een drieënig God aanbidden. Want een hemel zonder Christus is een lege hemel. Daar kan ik niet zijn. Ik moet zijn daar waar er een drieënig God is. Daarom is het zo'n troost. Als ik ga sterven, van stonden aan zal ik bij Christus zijn. Dat is het geheim van Gods kinderen. Dan zal ik mogen zijn waar Johannes lag aan de tafel, aan het avondmaal. aan de boezem van Christus. En dan hoef ik er nooit meer weg. Dat is nou het verlangen van de ware avondmaalganger. Dan zie je er naar uit, heren. Mag ik straks daar aan de tafel een voorsmaak hebben van dat hemelleven. Heer, ik zie er zo naar uit om bij u te zijn. Om mijn moederhoofd te mogen leggen aan uw borst, heren. Om daar te mogen gevoelen de liefdesklop van uw hart, o Heer Jezus. Mijn hart schreeuwt naar u. Mijn ziel brandt in een land dat dorstig is en geen water geeft. Heere, kom toch haastiglijk. O, wat een troost mag erin liggen. Als je door dit meezicht der ellende gaat. En je telkens nog weer de gebrokenheid van dit bestaan ervaart. Van binnen en van buiten. Dan mag je het weten. Straks zal ik niet meer zondigen. Dan zal ik een vernieuwd lichaam krijgen. En zal ik eeuwig mijn koning mogen dienen. Dan zal het zijn als ik op mijn sterfbed lig. Dan zie ik de engelen al komen. O, wat een sterven. Wat een sterven als je het weten mag. Daar komen de engelen, de hemelboden. Om als ik straks ga sterven, mij thuis te halen. O, als je dat mag geloven, dan kun je tegen je vrouw zeggen. Vrouw, ween niet om mij. Kinderen, je vader gaat naar huis. Je vader gaat naar je zaligmaker toe. En dan zal die eeuwig gelukkig zijn. Ween maar niet om mij. Want ik zal straks mijn koning aanschouwen. Ik zal hem mogen verheerlijken. Wat een sterven. Jonge mensen, gaan jullie ook zo sterven straks? Ga je dat ook zeggen tegen je vriendin? Als je misschien jong door een ziekte aangetast. En ze zijn er die dat weten. Dat ze misschien korte tijd nog te leven hebben. Mag je dat dan weten? Maar het blij vooruitzicht dat mij toelacht. Dat ik mag zien. Ik zal straks uw lof ontvouwen. Straks zal ik verzadigd worden met uw goddelijk beeld. Jonge mensen, ouderen, wat is uw toekomst? Wat zal het zijn als u straks gaat sterven? O, als je dan voelt dat je gaat sterven, mag je het dan uitroepen met de apostel Paulus. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Of moet je daar op je doodsbed liggen? Vol van vrees en angst had ik maar geluisterd. Maar het is te laat om zo eeuwig weg te zinken in de verlorenheid. Wat zal het einde zijn van uw leven? Wat is de troost in uw en mijn leven? O, mag je het zeggen, als je sterven gaat, ja, misschien vanavond, in je bank, jonge mensen. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Mag dat het verlangen zijn in je hart? Of zeg je nog steeds, ik bemin de wereld met al haar schatten. Zie dan toch dat de wereld verloren gaat. Dat de wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheden. Daarom zoek toch vandaag geborgen te zijn. Omdat je het weten mag straks in die grote oordeelsdag te mogen staan aan zijn rechterhand. O, laat het je verlangen zijn en je roepen zijn. Heere, wilt u mij behouden? Heere, zie mij toch aan. Heere, neem mij ook aan. Ja, kinderen, vraag het maar. Heere, mag ik ook van die grote kudden een klein schaapje zijn? Heere, mag ik dan straks met de kudde aan uw rechterhand staan? Heere, mag ik het dan straks horen? Uit genade, kom in, gij gezegende mijns vaders. Kom dan, gij die de Heere vreest. Laat u dan vanavond troosten met de opstanding des vleeses, met de wetenschap, de dood heeft niet het laatste woord. Zij is op de paasmorgen overwonnen. In uw opgestane Christus hebt u de zekerheid. U zult opstaan. Ja, als u gaat sterven, dan bent u van stonde aan bij Christus. Is dat niet een heerlijke troost? En is het niet een heerlijke troost bij het beginsel van de hemelse vreugde nu te smaken, te mogen weten, straks volmaakt hem te mogen dienen. Kom, laat dan deze troost in uw hart het verlangen wekken, wat de dichter dat een deed uitroepen. O Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Amen. We samen de Heere in het gebed. Heere, wij zoeken uw aangezicht nadat u tot ons gesproken hebt door uw woord, Heere. En u hebt getekend de troost die er is in die heerlijke belijdenis. Ik geloof in de opstanding des vleeses. Wat een diepte ligt daarin, Heere. Dat we het weten mogen dat u hetgeen u geschapen hebt niet loslaat, maar uw schepsel vasthoudt. En ook dat lichaam weer herscheppen zal tot een nieuw lichaam, Heere, dat niet meer zondigen kan. En dat u volmaakt zal dienen. Wat een troost dat we dat weten mogen straks met ziel en lichaam verenigd u eeuwig groot te maken. Wat een vooruitzicht, Heere, als we die beginsel van die eeuwige vreugde mogen smaken. Maar dat er nog zoveel is wat die vreugde weg kan nemen. Als er nog zoveel is wat u bedroeft, Heere. Wat een troost is het dan, dat we mogen weten het eeuwige leven. Straks zal het volmaakt zijn. Dan hoef ik niet meer te zondigen. Dan mag ik volmaakt dat beginsel der vreugde geheel beoefenen. Dan komt er nooit meer iets tussen mijn zaligmaker en mij. Dan mag ik hem volmaakt dienen, eeuwig, zonder einde. Hoe het wezen zal, dat weet ik niet. Dat heeft de Heere voor mij nog als een erfenis weggelegd. Het zal een schone erfenis zijn. Het zal een onverderfelijke erfenis zijn. Het zal een onverwerkelijke erfenis zijn. O Heere, wat is het goed of groot dat Gij hebt weggelegd voor degenen die U vrezen. Dat uw kinderen er vanavond over troost mogen zijn. Dat ze verkwikt hun weg mogen gaan. En dat ze daarin ook het verlangen mogen hebben om het ook zondag aan uw tafel er iets van te mogen smaken. Van het beginsel van die eeuwige vreugde. Dicht bij u te mogen zijn. En dat dat hun verlangen mag zijn, Heer Jezus. Wanneer komt toch die dag dat ik u mag zien en uw aanschijn geprezen. Laat ons ook onze armoede voelen. Als we dat missen, als we daar nog buiten staan, dat we toch niet rusten zouden, voordat we ook u en uw weldaden deelachtig mogen zijn. Het kan nog, Heer. Het is heden der genade, doe het nog, om Christus wil. Ga zo met ons mee, ook de week van voorbereiding in. Laat ons sterven aan de wereld, Heer. En laat ons ook naar uw huis mogen gaan. En ook aan uw tafel mogen zitten. In stille eerbied. In verwondering. Heere, laat ons ook schroom mogen toetreden tot die tafel. En dat dat in alles merkbaar en zichtbaar mag zijn. Ik ga mijn koning ontmoeten. Heere, geef zo een gezegende bediening. Blijf bij ons. Geef ons ook een goede avond vrijdag met de gemeente. Als we samen weer het winterwerk mogen openen. Laat het goed met elkaar mogen zijn. En dat u in ons midden bent. Zegen dan ook al het winterwerk. Als het mag gaan beginnen. Dat onze ogen zijn op u. Verlaat ons niet. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 68. En daarvan de versen 9 en 10. Waar de dichter zingt. Gods wagens boven het luchtigswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En ook het 10e vers. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, de versen 9 en 10.
Thank you.
Leeft de gemeente, ontvang dan nu de zegen des Heren en ga heen de nieuwe week in met zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.